Ja, trouwe luisteraars van Nieuwsroom, die horen ineens een kraak in de deur en voetstappen. Die zijn opgenomen in de wandelgangen rond het Binnenhof. En trouwe luisteraars van Project Binnenhof, die horen ineens de begintune van Nieuwsroom daardoorheen. Want vanaf vandaag gaan we onze krachten bundelen. Wij noemen dat Nieuwsroom Den Haag. En als je dus geabonneerd was op Project Binnenhof, dan verandert eigenlijk helemaal niet eens zo heel erg veel. Krijg je voortaan gewoon elke vrijdag automatisch de nieuwste aflevering van Nieuwsroom Den Haag. En als je geabonneerd was op Nieuwsroom, dan verandert eigenlijk ook niet zo heel veel. Krijg je nog steeds 5 podcasts per week. Alleen op vrijdag heet die voortaan Nieuwsroom Den Haag. Ik ben Mark Beekhuis en ik maak deze podcast samen met Laurens Boven en Sophie van Leeuwen.
Hey Mark.
En we noemen het Den Haag, maar we zitten in Amsterdam vandaag.
In jouw podcaststudio?
In de BNR podcaststudio. Ik heb maar de halve dag.
Maar het gaat over de Haagse wandelgangen.
Het gaat precies over de Haagse wandelgangen waar jullie de hele week in rondhangen. Jullie nemen verhalen mee over wat je hebt meegemaakt in de afgelopen week.
Ja, dat is het idee. Laten we misschien ook eerst ons nog even verontschuldigen voor de vaste luisteraars van Project Binnenhof.
Ja, dat ze dus al zonder.
Een maand lang zonder nieuwe podcasts hebben moeten doorkomen. Ik krijg al klachten. Ja. Wij hebben dus een nieuwe podcast bedacht. Omdat wij eigenlijk ook continu op zoek zijn naar nieuwe vormen. We hebben het afgelopen jaar dus een podcast gemaakt waarbij we steeds politici spreken over wat er die week gebeurd is. Hè, dat we heel erg vanuit het standpunt en door de ogen van die politicus willen begrijpen hoe het Binnenhof werkt. Waarom debatten bepaalde richtingen opgaan. Waarom akkoorden op een bepaalde manier gesloten zijn. Hoe dat ook ging achter de schermen. Ik zie aan je ogen dat je nu al genoeg hebt van mijn verhaal.
Maar we gaan het dus gewoon zelf vertellen.
Ik denk dat iedereen die podcast kende, maar die is er nu niet meer.
Juist.
We gaan nu iets anders doen. En nu gaat het meer, is in ieder geval mijn idee, over hoe jullie door die gangen lopen en hoe eigenlijk een politiek journalist werkt.
Ja, over onze leven daar. Elke dag weer met die politici in die gangen en het gefluister en de Haagse kaastop. What happens? En ik spreek de Laurens eigenlijk de hele week niet, want wij missen elkaar voortdurend. Omdat we verschillende dossiers hebben. Dus dan zit ik weer op financiën en dan zit jij weer bij klimaat. Ik heb geen idee wat jij doet, Laurens, de hele week.
Het wordt ook een soort bijpraatsessie voor jullie beiden.
Ja, kopje koffie wel. Op vrijdag. Dat zouden we eigenlijk op dinsdag doen, maar dat lukt niet. Dat is één keer gelukt.
Ja. Dus we hebben overigens geen koffie gekregen van je, Mark.
Als jullie nou even beginnen met het eerste verhaal, haal ik straks even koffie.
Haal jij koffie voor ons?
Ja. Wat is het? Zullen we bij jou beginnen, Sophie?
Bij mij, ik doe dus financiën en ook sociale zaken met Koolmees. Het was een beetje de week van de hoop op het ministerie van Financiën, want
de Belastingdienst.
We hebben 2 nieuwe, schitterende figuren. Die zijn met de rode loper binnengehaald de afgelopen week. Die alle problemen moeten gaan oplossen. En ik en al die andere journalisten, wij werden dus gemaild, geappt, gebeld. Kom je langs? Want Alexandra van Huffelen, die gaat naar het torentje.
Nou, de minister-president heeft gevraagd of ik staatssecretaris wil worden van Financiën voor toeslagen en douane. En als de koning mij morgen gaat beëdigen, dan ga ik dat heel graag doen.
Hans Velbrief, die gaat de Belastingdienst doen. U staat hier nu net een handtekening gezet op het ministerie van Financiën.
Fris. Ik kijk gewoon fris naar de organisatie natuurlijk. Want ik bedoel, ik ben fris in deze baan.
Ze mochten naar de koning. Vervolgens moesten we een handtekening gezet worden met Wopke Hoekstra op het ministerie van Financiën.
En elke keer krijg je een appje of een mailtje.
Kom je langs,
kom erbij, kennis maken.
En laat zien hoe gezellig het hier is en wat een geweldig team wij zijn. Dus dat was feest met applaudisserende ambtenaren. En opeens een heel ander beeld natuurlijk van de tragische laatste weken van Menno Snel. Die moest aftreden in de toeslagenaffaire.
Dat is normaal nooit zo met zoveel toeters en bellen en openbaar en toch deze hele
is dat zo? Want ik heb dat nog niet eerder meegemaakt, maar ik vond het wel. En met bloemen erbij.
Ik kan me herinneren van toen het kabinet aantrad. Dan heb je overal de machtsoverdrachten op de ministeries. Ja. Dat de oude minister zet een handtekening en dan de nieuwe minister. En dan is de nieuwe minister is dan de baas. Daar was dan wel pers bij. Daar ben ik ook bij geweest bij een paar ministeries. Maar dat als er tussentijdswisselingen zijn, dan gaat het vaak een beetje met stille trommen. Zo van, de oude is weg. Niemand heeft hem zien gaan. Zo. Ja. En de nieuwe wordt zo via de. Die komt gewoon binnen en die is er opeens.
Ja, ik denk dat ze ons heel duidelijk wilden laten zien. En de hele buitenwereld en jullie luisteraars. Dat het allemaal goed gaat komen bij de Belastingdienst. En Wopke Hoekstra, die heeft het natuurlijk ook georganiseerd, was ook heel blij dat hij het niet meer hoeft te doen.
Want er vanaf. Dan weggeschoven.
Want hij heeft nog 1 debat meegemaakt. Ja. Wat toch heel vreselijk eigenlijk was. Waarin hij toch en Rutte het gezicht werden van die hele toeslagentoestanden.
Heeft nou eigenlijk iemand nog uitgelegd waarom D66 dus al een week geleden, of een week voor de benoeming al deze namen rond had. En waarom ze dus nog niet al vorige week benoemd waren.
Nou, ze hebben dat natuurlijk lopen traineren om in debat met Wopke Hoekstra en Rutte te kunnen hebben en hen te beschadigen.
Dat is ook gezegd inmiddels. Dat hebben ze ook verteld. Nou,
dat is wat ik achter de schermen hoor. Maar goed, tegelijkertijd zeggen ze dan ook, ja, maar ze moesten nog helemaal gecheckt worden. Dus heb je geen financiële belangen? Ben je chantabel? Dus,
heb je misschien een schuld bij de Belastingdienst?
Maar zou dat waar kunnen zijn? Want dit gaat om een topambtenaar onder andere, die dan naar dat is op het niveau ongeveer van staatssecretaris.
Die mensen zijn toch al lang gecheckt.
Dat bedoel ik.
Precies. Dus ik geloof dat die versie van het verhaal niet. Maar goed, ze zijn er nu. En het is feest. En we werden zelfs nog uitgenodigd voor een kennismakingsborrel. Heb je dat wel eens meegemaakt, Laurens? Laten we elkaar beter leren kennen. Kom langs. Dat was gisteravond.
Ik vind Den Haag heel erg een hele suffe stad qua borrels. Er zijn er veel te weinig. Ik werkte vroeger in Duitsland.
Te weinig?
Serieus. Ik werkte toen ik correspondent was in Berlijn. Daar zijn eigenlijk continu zijn er ontvangsten en recepties en borrels en dingen en ontbijten ook.
Dus Den Haag is heel sober.
Den Haag is heel sober. Ik heb in Berlijn wel eens geprobeerd een schema te maken om te kijken of ik een week lang kan leven.
Ja, makkelijk.
Door alleen maar naar die ontbijten, die lunches, diners en borrels te gaan in de stad. Dat is een hele sfeer. Weet je hebt de Unter den Linden, ik blijf een beetje uit. De Unter den Linden, daar heb je al die grote automerken hebben daar hun grote kantoren. Nou, en die sponsoren al die events. Hè. Dus dan heb je een van een politieke organisatie of een NGO of een ambassade. En die heeft dan in de BMW-centrale midden in Berlijn. Hè? Dus daar ga je continu, heb je die lunch.
Ik heb dat in Brussel ook meegemaakt, het Europees Parlement. Je kunt gewoon alcoholist worden daar. En heel veel mensen worden dat trouwens ook. Maar
je hebt
in Den Haag
heel veel off-the-record briefings met ministers of hoge ambtenaren in Berlijn. En ik heb eerlijk gezegd, ik heb het wel eens voorgesteld her en der aan woordvoerders in Den Haag. En Koolmees die doet het al, sociale zaken, die doet het al een tijdje.
Wouter Koolmees die heeft het geïntroduceerd, nu hij minister is van sociale zaken. En die nodigt de pers één keer per jaar uit.
Er zijn toch wel heel veel bijpraatsessies en informele briefings waar we op de radio niks van horen.
De hele tijd. Maar dit is dan echt met een glaasje wijn.
Precies, zonder wijn.
Of een biertje op kosten van Wouter Koolmees. Gezellig.
Ja.
Om jou dus in die Haagse kaasstol te trekken natuurlijk. Zodat jij aardiger stukken over Koolmees gaan publiceren.
Hoekstra en Menno Snel die deden het trouwens ook toen zij aantraden aan het begin van het kabinet.
Ja.
Toen stond ik ook een beetje verloren in een bovenzaaltje in een café. Met
verloren?
Dat café was veel te groot.
Oh, okay.
Dus dan sta je daar een beetje in de zijkant van zo'n zaaltje.
Het is natuurlijk allemaal een beetje ook om te maskeren dat er natuurlijk helemaal niets gaat gebeuren. Want de mevrouw van de toeslagen van Huffelen en Velbrief van de Belastingdienst. Ja, als je dan toch even met ze gaat praten, ik heb nog een gesprekje opgenomen, dan zeggen ze, ja, ik ga het natuurlijk niet oplossen. Dat zegt, dat doet toeslagen, ik kan niks beloven. De Belastingdienst, hij gaat handjes schudden en met mensen praten, aaien over de bol. Maar hij geeft het ook nogal zelfs toe. Ik ga dit niet oplossen in 1,5 jaar.
Maar ik vind het wel zo belangrijk om dit ook echt te proberen op te lossen, om hiermee aan de slag te gaan.
1,5 jaar. Is dat genoeg?
Nee, natuurlijk niet. Wel voor de baas, maar niet voor het echte werk.
Dus jij zei net, het is de week van de hoop. Is het dan de week van de valse hoop?
Valse hoop en doorschuiven naar het volgende kabinet.
Ik heb maar één ambitie, is deze klus goed doen. En dat is geen politiek praatje, dat meen ik serieus. Daar ben ik voor gekomen.
Maar wilt u hem ook afmaken?
Ik ga hem afmaken. Nee, gek. Tuurlijk ga ik hem afmaken.
En dan door naar de tweede termijn?
Nee, niet naar de tweede termijn. Daarna zien we wel.
Begon heel hard te lachen. Zei hij, nou, dan ga ik misschien wel weer terug naar Brussel.
Oh, ik ben 56, hè? Misschien. Ga ik wel in de zon zitten ergens.
Ik zet dat nog heel even, want jij zei net, we hebben te weinig bijpraatsessies. Maar jullie weten wel allemaal van dit soort dingen over wat er gebeurt. Dus jullie komen ze wel tegen, toch? Ik bedoel, het klinkt nou net alsof er wordt niet gedronken misschien en niet gegeten. Maar er wordt wel heel veel geouwehoerd in al die wandelgangen.
Ja, en ook tussen de middag vaak met een broodje kaas en een glaasje karnemelk. Mag je ook wel eens langskomen.
Ja. En dan op vrijdagmiddag koffie met de premier, begreep ik.
Kopje koffie met de premier na de persconferentie. Ja, als het lukt wel. Het moet soms ook wel live als er groot nieuws is.
Ja.
Maar dan kun je hem inderdaad off the record vragen stellen. En dan moet je dat Haagse bronnen of zo noemen. Hè? Dat is allemaal een beetje geheim.
Dan is Mark Rutte een Haagse bron.
Bronnen, nee, formeel gesproken is het bronnen rond de premier.
Maar dat is de premier zelf?
Ja, het zijn bijna bronnen rond de premier, Mark. Dat kan ik natuurlijk niet uitleggen hoe dat
werkt. Als Laurens zegt bronnen rond de premier, dan weet je dat Rutte het zelf heeft gezegd met zijn kopje koffie.
Ja, dat zeg jij. Dat kan ik niet
bevestigen. Hot kennen. Heel goed.
Nee, inderdaad. Dat is een nieuwsport, hè. Ik ben er nu al een paar keer niet geweest, trouwens. Ik had er eigenlijk niet meer zo'n zin in. Ik ben een beetje...
Koffie is te min. Je wil er minstens een glas wijn bij. Bij bronnen rond de premier.
Moet je de koffie gewoon zelf betalen, hoor. Bij als Rutte je uitnodigt voor een kopje koffie. Ja.
De premier nodigt je uit voor een kop koffie?
Ja, die staat gewoon aan het eind.
Hebben de pinpas af te rekenen.
Nee, die staat aan het eind van de maand gewoon op mijn eigen rekening van Nieuwsport. Nou. Dus het is niet zo dat de RVD die kopjes koffie betaalt.
Ik had trouwens nog een ander hoopvol bericht.
Ik wil nog één ding zeggen over die persconferenties. Ik ga er al een paar weken niet heen, omdat ik... Ik ben een beetje klaar met die persconferenties van Rutte. Er wordt zo ontzettend weinig gezegd.
Nou, daar ga ik niks over zeggen. Kijk, ik ga nooit in op of vragen over specifieke bedrijven. En nogmaals, daar kan ik niks over zeggen.
We gaan naar een ander onderwerp. Wie kan ik het woord geven?
Hij zegt bij alles komen er procesantwoorden, komen er geen inhoudelijke antwoorden. Daar kan ik nu geen uitspraken over doen, want dat beïnvloedt het proces.
Ja.
Als ik daar nu iets over zeg, dan wordt het nieuws. Ik kan natuurlijk geen...
Dat moeten we voorkomen.
Ja, dat moet voorkomen worden. Ik kan geen commentaar geven op de overwegingen van een buitenlandse minister-president die ik in Brussel weer tegenkom in de vergaderingen.
Er zit ook altijd iemand van Reuters bij die probeert hem iets te laten zeggen over het Brexit-proces. En dat staat dan meteen op alle internationale persbureaus als hij dat zich daartoe laat verleiden. Dus dat durft hij niet, dat wil hij niet. Krijgt hij weer ruzie met Macron of Boris.
Ja.
Maar ja, goed. Jij gaat er niet meer heen. Ik wel, straks. Deze week. Ja, verder heb ik ook nog minister Slob gesproken op zijn kantoor deze week.
Dat is ook een man die ons Slob probeert te brengen deze week ineens.
Arie Slob, de minister van Onderwijs. En ik mocht helemaal exclusief boven in die Hoftoren, een hele hoge toren in Den Haag, mocht ik op zijn kamer komen. Er hing een mooie foto van Zwolle, waar hij dus blijkbaar vandaan komt. En dat was een één dag voor de onderwijsstaking. Die kwam ook met een heel hoopvolle belofte.
Ik constateer dat het ons lukt om gelukkig, ook als het gaat om de arbeidsvoorwaarden, grote stappen te zetten. Zeker ook als je even kijkt wat er in de afgelopen jaren, in vorige kabinetsperiodes, helemaal niets gebeurd is. Dat lukt nu dus wel. Maar de zorgen blijven groot. Dus we zullen ook niet achterover moeten leunen. We zullen onverminderd moeten blijven doorgaan.
Eigenlijk wilde hij natuurlijk zeggen, ik heb geen geld.
Hij kwam met een loze belofte, toch?
Maar toen zei hij, ja, ik vind dat alle leraren eigenlijk in één CAO moeten. Oftewel, trek nou die salarissen een beetje gelijk. Dat is een van de grote eisen van de bonden.
Nou, maar dat zei hij nou net niet, want hij had geen geld bij zich om de salarissen gelijk te trekken.
Nee, precies.
Dus hoe ga je dan zo'n gesprek in met zo'n minister? Want die zegt iets moois wat inhoudsloos is.
Je kunt ook niet in één kabinetsperiode een verschil wat je ziet tussen twee sectoren kun je ook niet in één keer helemaal gaan dichten.
Nou ja, toen zei ik meteen, oh, dus u bent over uw eigen graf aan het heen regeren. Dus ja, nou ja, goed, ik heb het geld gewoon niet. Ik heb het niet. Maar het is echt iets voor het volgende kabinet. En dat is iets een mantra inmiddels in Den Haag, ook een beetje bij die persconferenties misschien. Dat alles gewoon, hoppakee, naar de volgende, over de verkiezingen heen getild wordt. We hebben geen geld, we zijn uitgeregeerd. Misschien komt er in de voorjaarsnota dan nog een beetje voor stikstof, heb ik wel begrepen. Maar het onderwijs kan het vergeten.
Ja, Laurens, jij zegt natuurlijk in Nieuwsroom al, de verkiezingen zijn al lang begonnen. Misschien niet in het land, maar wel in Den Haag.
Ja.
Is de regering ook gewoon gestopt met regeren?
Nee, je hebt wel eens een beetje de indruk, inderdaad. Kijk, je kan zelf zeggen, wat is nou eigenlijk het resultaat geweest van Rutte 3. Dus ze moeten nog een jaar. Hè? Ze zijn pas.
Als ze het volhouden.
Het is een hele korte kabinetsperiode, want die formatie heeft zo lang geduurd. Dus ze hebben eigenlijk maar een jaar of drie volle jaren dat ze regeren. En ze moeten eigenlijk nog een jaar. Maar je ziet in alles dat er geen besluiten meer te verwachten zijn. Dat zegt ook iedereen in Den Haag. Niemand gaat ervan uit dat er nog echt klimaatbeleid komt. Dat er nog echt een oplossing komt voor de arbeidsmarkt. Dat er nog echt een uitwerking komt van het pensioenakkoord. Dat er nog echt een oplossing ZZP komt voor het toeslagenstelsel. Voor de ZZP'ers. Voor Vliegveld Lelystad. Voor de stikstof. Er zijn heel veel van die grote dossiers die... waar dit kabinet misschien soms wel een aanzet heeft gegeven, maar waar geen resultaten komen. He, dat bijvoorbeeld, wat ik echt verbijsterend vind op dit moment om te zien, is dat, als je terugdenkt naar de vorige campagne, hoe daar eigenlijk iedereen, unisono, van al die vier partijen die nu in het kabinet zitten, losgingen op de arbeidsmarktwetten van Lodewijk Asscher, die in het vorige kabinet waren ingevoerd. En die moesten allemaal eraan.
Ja.
Dat is allemaal niet gebeurd.
Nee.
Er is wel iets gebeurd.
We hebben een wapje.
We hebben een mapje. Maar de loondoorbetaling bij ziekte is niet echt veranderd. De ZZP-problemen zijn niet opgelost. Dus al die wetten van Asscher die staan in feite nog.
Maar jij vindt het eigenlijk gewoon een mislukt kabinet, Laurens?
Nou, ze zijn nog niet klaar. Maar ik heb wel het gevoel dat als ze dat inderdaad allemaal niks meer doen... als ze nu voor zichzelf besloten hebben van... we zingen de tijd wel uit tot de volgende verkiezingen...
Ja, maar daar is toch heel bewust voor gekozen. Die commissie Borslap is niet voor niks aan het werk gezet. Dat is om dingen uit te zoeken, zodat er in Den Haag niet over gepraat hoefde te worden.
Ja, maar dat betekent dus ook dat dit kabinet dus in feite niks meer doet. Misschien is dat eigenlijk nog het meest concrete wat in de geschiedenisboekjes overblijft van dit kabinet. Dat is het klimaatakkoord.
Aha.
En dat is echt wel een keertwende. Ook hoe Rutte daarover is gaan praten, in die persconferenties trouwens. Hoe Rutte daarover is gaan praten, dat... Ja, dat er een gevaar is voor de mensheid. Nou, dat heeft wel de hele zaak gedraaid. Dus er gaat klimaatbeleid gevoerd worden. Maar een akkoord is natuurlijk geen beleid. Het zijn geen wetten. Er is niet feitelijk
is
al
niet
iets,
echt
veranderd.
Iets veranderd. Alleen er wordt anders gesproken.
Ja.
En is het nou ook zo, hè? Want we zitten nu al in de campagnetijd, kun je zeggen. Dat voel je in Den Haag. Dat het ook daarom ook moeilijker wordt om het nu uit te werken. Want iedereen wil zich profileren naar die verkiezingen toe. Dus iedereen moet natuurlijk heel scherp in de media allerlei dingen roepen.
Ja.
Voor zijn eigen achterban. Dus dan kun je ook niet meer tot dat beleid komen.
Nee, tenzij er een hele harde externe factor is die ze dwingt.
Zoals stikstof, zoals PFAS, zoals misschien klimaat.
Rechter, Europees, nou, doen ze eigenlijk ook niet. Urgenda, maar goed.
Ja, dat soort dingen, hè, dat worden ze gedwongen tot besluiten. Maar
zoiets als gisteren. Toen was er ineens toch weer dat rapport over voltooid leven. Pia Dijkstra, die dat gaat verdedigen bij Nieuwsuur... tegenover, hoe heet ze, van de ChristenUnie, Carla Dikfaber, heet ze. Ja. Dat wordt toch nog als, we gaan daar nu mee aan de slag gepresenteerd.
Ja. Maar, ja, weet je,
maar jullie zeggen eigenlijk, dat is voor de buren.
Een enorme verkiezingsballon, volgens mij, van D66.
Ik vind wel dat het... D66 is een beetje pissig op Hugo de Jonge. Omdat dat rapport nu pas komt. En dit is afgesproken in de kabinetsformatie. Dat dit onderzoek naar het in kaart brengen van hoeveel mensen... en wat willen die dan precies, die een doodswens hebben. Om dat in kaart te brengen. Dat is afgesproken in de formatie. Omdat D66 eigenlijk een initiatiefwet wil indienen. Die het mogelijk maakt, het recht op een levenseinde, vrijwillig levenseinde. En dat was natuurlijk te ingewikkeld voor de andere partijen, de christelijke partijen. Vandaar dat dit als een soort zoethoudertje was gepresenteerd. En is afgesproken van je komt pas met je initiatiefwet na dit onderzoek. Eerst willen we het in kaart gebracht hebben.
En het dus CDA heeft zich gewoon... heeft het zo handig mogelijk gespeeld als ze konden.
Hugo de Jonge die was er natuurlijk alles aan gelegen... om dat onderzoek zo laat mogelijk af te leveren. Terwijl D66 er eigenlijk al een jaar zit te emmeren... schiet nou eens op met dat onderzoek. En het was een heel groot onderzoek, dus het heeft ook heel veel tijd gekost. Want ze hebben 20.000 mensen ondervraagd. Dus het is echt een heel groot onderzoek.
En gaat er dan nu nog worden gespeeld? Want we zijn natuurlijk nu, je zegt het net, niks aan het doen in Den Haag. Ja. Gaat er überhaupt nog over gestemd worden?
Nou ja... Eén ding nog, Hugo de Jonge heeft dat onderzoek pas in opdracht gegeven in 2018.
Ja, die had gewoon ook gewacht.
Dus het is niet het eerste geweest wat hij is toen die minister werd in 2017. Gaat erover gestemd worden? Nou, dat is...
Komt die wet er überhaupt? Want die wet moet ingediend worden eerst nog, toch? Die is misschien wel geschreven in klad, maar nog niet helemaal ingediend.
Hij moet
procedure
nog verfijnd worden. Hè, want kijk, Pia Dijkstra kan natuurlijk ook dat onderzoek niet helemaal negeren. Dus hij zal natuurlijk iets nog met dat onderzoek moeten om... dus er moet nog wat geschreven worden en dan wordt die ingediend. En dan krijg je natuurlijk nog hoorzittingen. Dus dit is een heel ingewikkelde wet. Dus hier gaan ze echt heel uitgebreide tijd nemen. Het is nu 31 januari. Dat duurt voordat dat ding daadwerkelijk parlementair behandeld zal worden. Dan moet ook eerst nog naar de Raad van State. Dan ben je toch al vrij snel, schrik niet, na de zomervakantie.
Ja, meer dan een half jaar zeker.
Ja.
Maar dat kan ook zomaar een jaar duren.
Je komt zo tegen de verkiezingsdeadline aan... van als dat ding dan in stemming kan komen. In ieder geval valt dus de behandeling parlementair in de campagne.
Maar dat zou heel slecht zijn voor D66, toch? Want dan zijn ze meteen die luchtballon kwijt.
Ja, aan de andere kant, je kan dus laten zien... dat er dus een voor hun is het een heel belangrijk onderwerp. Het is een heel principieel punt. Pieter Haakstra is een heel populair Kamerlid. Bij de kiezers ook. Dus het kan ook gunstig zijn voor hun om dit in de campagne te behandelen.
Zie jij meerderheid hiervoor?
Dat is heel ingewikkeld. Ik weet het niet. Mijn gevoel gisteren, ik was gisteren aan het rondwandelen in de Tweede Kamer over dit onderzoek. En Zelfs bij de partijen waarvan je zou verwachten dat ze hier dus voor zijn. Voor zo'n recht op vrijwillig leven zijn. Dus VVD, GroenLinks, PvdA. Daar wordt ook gezegd van het is ingewikkelder geworden nu. Met dit onderzoek.
Die vinden het een belangrijk onderwerp. Maar misschien dat ze er in de campagnetijd die al begonnen is. Daar hun vingers niet aan willen branden. Als het niet moet.
Oh, dat zou ook nog eens kunnen. Het probleem is gewoon inhoudelijk. In dat onderzoek is vastgesteld dat eigenlijk in alle gevallen van mensen die een doodswens hebben, dat daar een sociaal probleem achter zit.
Ja, maar daar hoorde ik toch ook de kritiek op dat de verkeerde groep was onderzocht. Want de wet gaat over 75 plus en er is in het onderzoek gekeken naar 55 plus.
De groep is de voorstanders van dat recht op vrijwillig levenseinde, die zijn eigenlijk in verwarring nu. Want die zeggen van wacht even, er zijn toch 100.000 mensen lid van de vereniging voor een vrijwillige levenseinde. Die heet anders, maar goed.
Ja.
En er zijn 100.000 handtekeningen gezet onder een petitie. Dus waar zijn al die mensen dan?
Hoe kan het dat die onderzoekers die niet hebben kunnen vinden?
Ja, dus daar is verwarring, daar is onzekerheid. Maar dat betekent dus ook dat die steun natuurlijk dan wel onzekerder wordt. Want er gaan toch mensen twijfelen.
Maar al die mensen zijn wel lid. En die leven ook nog met de huidige wet.
Wat natuurlijk kijk, deze mensen hebben onderzocht of er mensen zijn met een doodswens. Als je bijvoorbeeld je kan voorstellen dat je in de toekomst het recht wil hebben om op je eigen manier eruit te stappen, dan heb je nu nog geen doodswens. Maar dan kan het zijn dat je hem over 20 jaar hebt. Toch? Althans, dat vind je nu, dat je hem hebt over 20 jaar.
Nou, dat je er in ieder geval rekening mee houdt dat dat zomaar volgend jaar zo kan zijn.
Ja, en nu is het natuurlijk mogelijk dat die mensen die dat van zichzelf zeggen, dat ze over 20 jaar het recht willen hebben om eruit te stappen, dat die over 20 jaar, even fast forward in de tijd, dat helemaal niet hebben, die wens om eruit te stappen. En dat is vastgesteld.
Dat is ook natuurlijk iets anders. Je moet
dus die 100.000 mensen, wat natuurlijk een mogelijkheid is dat die 100.000 mensen die zeggen dat ze het recht willen hebben om er vrijwillig uit te stappen, later helemaal de doodswens niet hebben. Want dan had je ze namelijk moeten aantreffen in het onderzoek. Dan had je mensen moeten aantreffen die zeggen, ik heb een doodswens, mij is verder niks aan de hand, maar ik heb een doodswens. En die zijn er dus niet. Dus het probleem is,
het lijkt mij principieel heel erg goed dat ik daar zelf over ga, maar ik wil zeker niet dood.
En het probleem is,
een potentiële doodswens.
En het probleem is,
nee, een zelfbeschikkingsrecht.
Ja.
Ja, en het probleem is, en daar had ik het over met Okje Tellegen, is dat we misschien hier aan de grenzen komen van wat de staat mag regelen. Zij weet dat ook nog niet helemaal zeker. Dat is dus die verwarring die ik bedoel. Maar als je als staat dus hier de mogelijkheid creëert, je moet ook uitkijken dat je, als er zoveel mensen zijn die dood willen, maar eigenlijk een sociaal probleem hebben, of omdat de kinderen misschien een keer dat huis willen erven,
ja.
En dat voelen die ouderen aan, en dat ze dan maar zeggen van nou, het is mooi geweest. En dat mag natuurlijk nooit gebeuren.
Nee,
je mag
zeker
als staat niet dat soort ongelukken faciliteren.
We komen aan het einde van onze eerste Nieuwsroom Den Haag. Laat weten wat je ervan vindt. E-mail naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En wil je meer horen en lezen over de verhalen waar we vandaag over gehad hebben, kijk dan op bnr.nl/nieuwsroom of bnr.nl/nieuwsroom Den Haag. Tot maandag.